Op 22 november gaat Nederland weer naar de stembus. Om orde te scheppen in de chaos van debatten, relletjes en proefballonnen is het FD voor jou in de verkiezingsprogramma's gedoken. Om te kijken wat de verschillende partijen nou echt willen op het gebied van de woningmarkt, de economie, het klimaat, migratie en de overheid. Vandaag zoomen we in op alle kosten van de verkiezingsplannen en hoe al die ideeën gefinancierd moeten worden. Mijn naam is Elfanie Toulaar en dit is Een kwestie van kiezen.
Financieel niet houdbaar. We moeten ons beseffen dat we natuurlijk collectief, dat wij een stukje armer zullen worden. Dat het de mensen die moeilijk kunnen rondkomen nog harder zal raken. Ik denk dat daar continu aandacht naar uit moet blijven gaan. En tegelijkertijd moeten we ook...
We hoorden minister Kaag van Financiën en dit citaat is van vorige zomer. Het kabinet was eigenlijk pas net een paar maanden aan de slag. We hadden een pakket neergelegd met enorme ambities. Investeren in onderwijs, in klimaat, het stikstoffonds. Het leek niet op te kunnen. Toen brak natuurlijk de oorlog in Oekraïne uit. De energieprijzen gingen door het dak. De inflatie liep op. En dit is eigenlijk wel een van de momenten waarin zij onderstreepte... Ja, de wereld is veranderd. En ja, met die wereld gaan we nu de verkiezingen in.
Je hoort Martine Wolzak. Zij is politiek verslaggever van het FD, net als Cor de Hoorde. Met hen praat ik vandaag over de schatkist en het bedrijfsleven. Want het kan je haast niet ontgaan zijn... we staan er economisch totaal anders voor dan tijdens de vorige verkiezingen. Minder goed.
Technisch gezien zitten we in een recessie. Maar als je om je heen kijkt op straat, dan zie je er helemaal niks van. En dat komt natuurlijk omdat we een extreem lage werkloosheid hebben nog altijd. Overal staat collega's gezocht. Zo'n lage werkloosheid hebben we in decennia niet gehad. En daarmee valt het dus ook wel mee voor het normale gebruik. Dus je zou ook kunnen zeggen, misschien zitten we er gewoon nog in een hoogconjunctuur.
Maar moeten we ons dan zorgen maken?
Oei. Dat is moeilijk. Zorgen wel in zoverre dat er op de iets langere termijn... zie je natuurlijk wel een aantal kosten op je afkomen... die wel behoorlijk aantikken. Nou, die vergrijzing blijft maar doorgaan. Dat is een trein die niet te stoppen is. Daarnaast heb je een klimaatprobleem... wat echt wel meer is dan alleen maar een woordje. Dat vergt zo'n gigantische aanpassing... aan allerlei economische processen. Daar zitten dus wel gigantische uitgaven nog aan te komen. Dus daar moet je wel een beetje op voorbereid zijn.
Nou, Martine, er gaat dus de komende tijd een groot beroep worden gedaan op de schatkist. Hoe staat die ervoor?
We hebben waarschijnlijk het komend jaar een begrotingstekort, tenminste wordt mee gerekend, met zo'n 3%. En de komende jaren blijft dat tekort eigenlijk wel doortikken. Dus het Centraal Planbureau raamt dat we door de grenzen van Europa gaan.
Wat is die grens ook weer?
Ja, als je het kort samenvat, dan is het een staatsschuld van 60% ten opzichte van je BBP en een begrotingstekort van 3%. Het zit iets ingewikkelder in elkaar dan dat, maar we houden het maar even hierbij. Mm-hmm. In ieder geval die harde grenzen, daar wilden Nederlanden eigenlijk altijd heel graag binnen blijven. Daar gaan we de komende kabinetsperiode bij ongewijzigd beleid zeker doorheen. En dat betekent dat de schatkist leeg en een staatsschuld van onder de 60%... ben je in Europa nog steeds heel comfortabel eigenlijk. Aan de andere kant, we lenen 30 miljard bij voor komend jaar. Ik kijk Cor ook even aan. Ja, dat is natuurlijk, als ik thuis zoveel moet bijlenen... dan is mijn portemonnee wel leeg. Dus in die zin, het is een andere wereld dan een paar jaar geleden.
En wij maken hier met z'n allen een podcast... waarin al die verkiezingsprogramma's met elkaar worden vergeleken. Hele mooie plannen. Wordt hier rekening mee gehouden met deze vooruitzichten?
Ik vind dat best wel wisselend. Als je bijvoorbeeld de VVD profileert zich als een schatkistbewaarder. Nou, die hebben bijvoorbeeld wel heel expliciet in hun programma staan. We moeten echt terug naar normaal begrotingsbeleid. Geen nieuwe fondsen. Er moeten weer scherpe keuzes gemaakt worden. Moeten tekort terugdringen. Ja, wat die scherpe keuzes dan zijn, dat blijft dan wat meer in het midden hangen. Dat vind ik dan altijd wel weer jammer. Als je naar GroenLinks PvdA kijkt, die zeggen juist weer van ja, maar op korte termijn moet je niet zo blind staren op dat begrotingstekort. Moet je blijven investeren in onderwijs, kinderopvang als een publieke voorziening voor iedereen. Het klimaat, dat moeten we nu regelen. Want anders dan is dat eigenlijk ook een soort schuld die je doorschuift naar toekomstige generaties. Als je die kosten niet nu neemt, zullen ze in de toekomst betaald moeten worden. Dat zit dan misschien niet in dat plaatje van het Centraal Planbureau of het Ministerie van Financiën, maar het is wel een rekening. Pieter Omtzigt, die ook eindelijk met zijn verkiezingsprogramma is gekomen, die zegt zelfs stop maar helemaal met die fondsen. En we willen inderdaad ook weer terug naar een rigider, of een prudenter noemt hij dat, begrotingsbeleid. Daar zitten echt wel verschillen tussen de partijen en hoe ze daarmee om zullen gaan.
Maar wordt er ook echt gesproken over bezuinigingen?
De VVD zegt, als er moeten ingrijpen, dan gaan we eerst kijken naar bezuinigingen. En dan pas later naar bijvoorbeeld het laten oplopen van de staatsschuld of lastenverzwaringen. Maar die worden dan niet uitgewerkt, wat dat dan zijn. Dat mis je dan wel een beetje in die verkiezingsprogramma's.
We hebben het over de plannen van de partijen die duidelijk worden in die verkiezingsprogramma's. Wat zijn nou echt plannen waarvan je zegt, oei, die zijn heel erg duur?
De verhoging van het minimumloon, dat is echt heel erg duur. Met name omdat het gekoppeld wordt aan een gelijktijdige verhoging van de AOW. We hebben er wel eens een discussie over op de redactie. Als er iemand een voorstel doet voor een minimumloon te verhogen, dan wilde ik wel eens de kop maken als ze willen de AOW verhogen. Want dat is natuurlijk wat ze doen. Dat minimumloon, dat moet een ander betalen. En er zijn maar heel weinig mensen in Nederland die op minimumloon werken. Ik geloof 300.000 of 400.000, dat is bijna niks. Het minimumloon verhogen, dat suggereert dat we het voor die mensen doen. Maar wat je het eigenlijk doet, je doet het voor die 3-4 miljoen AOW'ers.
Dan zijn er een aantal partijen die bijvoorbeeld de eerste schijf in het belastingtarief, in box 1, gewoon voor werknemers, willen gaan verlagen. Dat kost ook heel veel geld. Gratis kinderopvang komt ook nog steeds voorbij. Kost ook heel veel geld. Omtzigt en zijn partij Nieuw Sociaal Contract willen meer verpleeghuisbedden. Nou, we willen heel veel extra woningen bouwen. Kan je zeggen, dat moet de markt uiteindelijk betalen. Maar er horen ook allerlei voorzieningen bij. Aanleg van wegen. Investeringen in het openbaar vervoer wil bijna iedereen. De regionale streekbus is heel populair geworden in het Haagse. Kost ook heel veel geld. Dus ja, nee, er zijn wel degelijk nog heel veel plannen om geld uit te geven.
En dan is daar het Centraal Planbureau, wat al die plannen doorrekent. Die doorrekeningen zijn op dit moment nog niet gepresenteerd. Dat komt pas op 8 november. Waarom doen ze dat?
Het is een echte oer-Hollandse traditie, de doorrekening. Sinds de jaren 80 zijn we daarmee begonnen met een paar partijen. En dat waren toen VVD, CDA en Partij van de Arbeid. Die hadden bedacht van ja, waarschijnlijk moeten wij wel zo'n beetje met elkaar een coalitie gaan vormen. Maar laten we vast wat voorwerk doen. Als we nou onze programma's laten doorrekenen door het Centraal Planbureau, dan kunnen we straks aan de formatietafel sneller kijken of die puzzelstokjes wel bij elkaar passen. Nou, en toen zei de andere partij, ja, maar als zij dat doen, willen wij dat ook. En zo is die traditie eigenlijk gegroeid. Het is echt vrij uniek. Het gebeurt bijna nergens anders in de wereld dat partijen al voor de verkiezingen echt laten kijken wat betekenen onze plannen. Nou, en op een gegeven moment deed bijna iedereen dat. En voor ons is het geweldig. Wij vinden het echt heel fijn, want dan komt er voor de verkiezingen, kan je al kijken, ja, oké, nou, bijvoorbeeld dat kinderopvang, wat kost dat dan? Of zo'n verhoging van het wettelijk minimumloon. Vooral, waar wil je dat geld dan vervolgens vandaan halen? En dat vinden partijen minder leuk om te vertellen over het algemeen.
Niet alle partijen laten hun plannen doorrekenen.
Nee, je ziet al een paar verkiezingen op rij dat het aantal partijen dat meedoet afneemt. Je ziet in het aantal partijen dat meedoet dit keer niet zo'n grote verandering. Maar het is vooral heel opvallend dat een aantal partijen die heel hoog in de peilingen staan niet meedoen.
Met de berekeningen.
De berekeningen door het Centraal Planbureau. En de BBB bijvoorbeeld heeft gezegd, wij gaan niet doorrekenen. Met het argument, we zijn een nieuwe partij. En we hebben ook wel kritiek op de methode van het Centraal Planbureau waarmee ze dat doen. Inmiddels zijn ze er wel trouwens een beetje op teruggekomen. En hebben ze een soort eigen rekenclubje opgericht. Die is nu aan het kijken van kunnen we toch iets meer financiële onderbouwing bij onze plannen geven. En Pieter Omtzigt en Nieuw Sociaal Contract, die rekenen ook niet door. Nou ja, die zou zomaar wel eens als grootste uit de bus kunnen gaan komen in november. En straks zitten er allemaal partijen aan tafel die doorrekening niet gedaan hebben. Met elkaar moeten gaan onderhandelen. Maar dus niet een Excel-sheetje bij de hand hebben van hey, ik wil eigenlijk dit en ik wil dat en wat kost dat dan? Overigens zei de programmavoorzitter van Omtzigt, Eddy van Heijem, dat hij dat Excel-sheetje zelf wel degelijk heeft. Hij is ook vroeger in het verleden financieel woordvoerder voor het CDA geweest. En hij zegt, ja, onder ons programma ligt wel degelijk een Excel.
Zij waren te laat toch ook om het in te sturen?
Je had het in september al moeten indienen, je plannen en je programma. En we zijn nu, wat is het, eind oktober. Op dit moment krijgen de partijen zo langzamerhand de uitkomsten van de berekeningen terug. Dus ja, nee, als je nu met je programma komt, ben je echt veel en veel te laat. Ja. Maar helaas, ik heb het Erik van Heim gevraagd, dat Excel-sheetje, dat wilde die niet met ons delen.
Ik begreep dat op Twitter is een Wim uit Voorhout, Willem Suiker, een oud CPB-econoom. En die doet dat alsnog, toch?
Ja, die heeft dat, volgens mij al toen de BBB zei van wij gaan het niet doen, heeft hij aangekondigd, nou dan ga ik het wel doen. En die is begonnen met de groep van Haga, of ik moet eigenlijk zeggen BVNL. Die hadden ook een vrij beknopt programma van maar pagina 7, 8 of zo. Dus dat was niet super veel werk. Ja, de uitkomsten daarvan waren dat als hun plannen uitgevoerd worden, die hebben ook een willen bijvoorbeeld naar een vlaktax, willen alle toeslagen afschaffen, dan gaan we naar een begrotingstekort van 10% aan het eind van de volgende kabinetsperiode. Jaagt behoorlijk de inflatie aan, het programma. De BBB heeft inmiddels ook gedaan. Geven ook veel meer geld uit dan dat er binnenkomt. En zo is hij ze één voor één aan het afwerken. En dat is erg leuk om te lezen.
Ja, alle lof voor de gepensioneerde econoom. Martine, bezuinigen, dat is dus nogal een gevoelig puntje. Maar als ze niet willen bezuinigen, wat zijn dan de opties om de kosten een beetje binnen de perken te houden?
Nou, het is natuurlijk heel simpel, hè? Je kunt drie dingen doen. Je kunt bezuinigen, je kunt lasten verhogen als je tenminste nieuwe plannen hebt en je moet die ergens van betalen. En je kunt het in de staatsschuld laten lopen. En dan zie je dat GroenLinks PvdA daar dus wat soepeler over denkt om het in de staatsschuld te laten lopen. En dat geldt ook bijvoorbeeld voor een SP of een Partij voor de Dieren die het helemaal niet door laten rekenen. En die zijn er ook gewoon veel minder mee bezig.
En dan had je toch ook altijd de theorie van, want de economie moet ook circulair worden, dat de lasten op arbeid die moeten heel sterk omlaag en op grondstoffen omhoog. Is dat nog ergens teruggekomen?
Ja, dus zeker. De partijen die inzetten op vergroening, die willen bijvoorbeeld dat in de energiebelasting veel meer gestuurd wordt op dat je hoe meer energie je gebruikt, hoe meer je betaalt. Grootverbruikers moeten meer gaan betalen.
Op zich een eerlijk verhaal. Alleen dan moet je er wel iets bij vertellen. Namelijk dat als je als je belooft dat je in ruil daarvoor de lasten op arbeid gaat verlagen, en dat die lastenverlaging niet zo heel erg extreem zal zijn. Hè? Het normale inkomstenbelastingtarief wat de meeste mensen betalen, het lage tarief, als je dat 1% verlaagt, dat is, ik geloof, 3-4 miljard kost dat. Zelfde verlaging of verhoging in de hoge schijf levert maar een tiende op. Aan dit soort knoppen draaien is niet zo gemakkelijk.
Je ziet ook veel meer dat als er daar een uitruil is, is het meer tussen klein gebruik en groot gebruik. Dus wie zuinig is, die wordt beloond ten opzichte van wie veel gebruikt. Als het gaat om het verlagen van belasting op arbeid, dan wordt er meer gekeken naar het verhogen van de belasting op vermogen. Nou, dat zie je bij D66, bij het CDA, bij GroenLinks Partij van de Arbeid opnieuw. VVD is daar juist weer een stuk minder van, want die heeft zoiets van ja, dat is geld wat je al verdiend hebt, wat je hebt opgebouwd. Dus daar is belasting over betaald en wij vinden dat mensen niet gestraft moeten worden voor het opbouwen van pensioen in een huis of in een bedrijf. Of een erfgeschenkbelasting. Wij vinden ook dat je als ouders, als je wat wil nalaten aan je kinderen, dat je daar niet extra belasting over moet betalen. Terwijl dat juist bij D66, GroenLinks Partij van de Arbeid en ook bij ChristenUnie bijvoorbeeld, dat thema wel degelijk speelt, dat die schenk- en erfbelasting, dat daar wat meer opgehaald zou kunnen worden. Maar als ik dan wat Cor zegt, ja, op dit moment box 3, zoals dat dan heet, ja, de vermogensbelasting, die levert 4 miljard per jaar ongeveer op. Dus je moet wel heel erg veel meer gaan ophalen in box 3. Wil je een substantiële verlaging krijgen van de belasting voor gewone werknemers die in box 1 zitten.
Ja, ja, om het even concreet te maken, je moet echt dat verdubbelen. Hè, de belasting op vermogen, om 1% het meest gebruikte belastingtarief te verlagen. Ik geef geen oordeel of dat wel of niet moet gebeuren. Ik zeg alleen dat dit wel, dit geeft even de orde van grootte weer. Een ander voorbeeld is natuurlijk die erfbelasting. Martien noemde hem net al eventjes. Dat is ook een populair aan de linkerkant van de Kamer. Voor de kansengelijkheid. Nou ja, daar kun je ook van alles van vinden. Alleen als je het toptarief van de erfbelasting, dus voor de mensen die meer dan 1,5 ton nalaten, als je dat 1% verhoogt, ja, dat levert zeggen en schrijven 30 miljoen op. Dus dat is echt symbolisch. Het is niks.
Het bedrijfsleven, daar is het al heel veel over gegaan de laatste tijd. De liefde voor het bedrijfsleven vanuit Den Haag, of die is afgekoeld of niet. We gaan heel even luisteren naar Ingrid Thijssen, hoe die daar tegenaan kijkt.
En wat ik daar met name zie als oorzaak is toch de versnippering van de politiek in Nederland. Dat betekent, ja, als je 20 partijen hebt, zijn er 20 partijen die ook wensen willen bedienen, zeg maar, uit hun achterban, de mensen die op hun stemmen. En vervolgens, ja, al die wensen tellen op. Dat betekent enorme rekeningen, zeg maar, voor de Nederlandse schatkist. En vervolgens moet die rekening natuurlijk ergens van betaald worden. Ja, en dan willen al die 20 partijen willen natuurlijk ook liever niet die rekening bij hun kiezers leggen. Ja, en dan is er één groep, ik zal maar zeggen, die niet stemt. Dat zijn de bedrijven. En daar gaat dan eigenlijk heel makkelijk de rekening naartoe.
Haar analyse is in zoverre correct dat inderdaad bedrijven niet mogen stemmen. En al die mensen die er werken of er niet werken, die mogen dat wel. Dus dit is wat dat betreft een geliefde bron op dit moment om geld te halen. En er is inderdaad wel wat veranderd. Hè. Ik ben ook geen 20 meer. Ik herinner me nog in de jaren 90 en 00. Toen was er een soort trots te horen in de Tweede Kamer op die schitterende bedrijven die we hadden. En die werden ook meegenomen op handelsmissies naar China en zo. En dan gingen dan Philips en Axo en Unilever, Shell. Ach, wat waren we er trots op. Maar we hadden ook, voor een relatief klein land, hadden we best veel heel erg grote bedrijven.
Een CEO van een bedrijf was een soort ster. Ja, die waren ook zo, de bankpresidenten, dat waren belangrijke mannen en bekende namen.
Ja,
dat is een andere tijd.
Leuk dat je het woord banken noemt, want hier moet nog eens een goed boek over geschreven worden. Maar ik vermoed dat daar een beetje het afbrokkelen is begonnen in 2007, 2008 met de financiële crisis. Dat die grote popsterren van onder meer de banken, die bleken gewoon radicaal, falikant verkeerde keuzes te hebben gemaakt. En die liefde is toen gaan bekoelen. Wat ik me nog kan herinneren, toen had je die parlementaire enquête over de kredietcrisis. En toen vertelde de toenmalige baas van de Nederlandse Vereniging van Banken, die vertelde hoe gemakkelijk ze in de jaren 90 konden lobbyen. Dat ze gewoon een kant-en-klaar amendement konden inleveren. Dat werd er gewoon één op één voorgedragen in de Tweede Kamer. En ook aangenomen ook. Dus je moet je wel afvragen of je naar die tijd terug wilt.
Thijssen zegt, je mag niet stemmen als bedrijfsleven, maar die lobby is het toch nog wel?
Ja, die lobby is er wel, maar er wordt zoveel minder naar geluisterd.
Is het helemaal naar de andere kant doorgeslagen?
Die pendule is nu echt doorgeslagen. Naar de andere kant, nogmaals, die kant uit de jaren 90, je moet je afvragen of je daarna terug moet willen, hoor. Ik heb het net het voorbeeld genoemd van kant-en-klaar amendementen. Maar het is nu zo dat als het over bedrijven gaat, dat het al heel snel gaat over MKB'ers. Want dat zijn de nieuwe helden. En dat zijn, zeg maar, de bankdirecteur van nu. Met hun familiebedrijf en dergelijke. Zoveel mensen aan het werk helpen. En ook de sportvereniging sponsoren.
Ja, dus je VVD-verkiezingsprogramma bijvoorbeeld. Het woord multinational komt er niet in voor. Het woord MKB wel degelijk. Punten die je in meerdere programma's tegenkomt. Bij VVD bijvoorbeeld en bij Pieter Omtzigt. Dat is die coronaschulden. Er staat nog een flink aantal miljarden uit bij de Belastingdienst van uitgestelde belastingschuld. Die mogen ondernemers stapsgewijs terugbetalen. Een aantal lukt dat absoluut niet. Nou, de VVD en Pieter Omtzigt vinden dat daar nog meer coulance betracht moet worden. Ja, dat zijn met name MKB'ers.
En hoe zit het dan met het vestigingsklimaat hier in Nederland? Grote bedrijven, een aantal zijn vertrokken. Maar is dat een zorg die in de. Of sowieso een kwestie die in de verkiezingsprogramma's wordt behandeld?
Ik zie hem niet. Ik hoorde laatst wel Rob Jette van D66 een paar keer over beginnen. Dat we ook over het bedrijfsleven. Dat we het niet helemaal moeten vergeten. Dat dat zijn grote verschil is met de andere linkse partijen. En dat hij dat als enige zou roepen. Maar verder hoor ik er heel, heel weinig over.
Nieuw sociaal contract. Die stoppen dus met het klimaat- en het stikstoffonds, als het aan hen ligt. Dat is best wel veel geld bij elkaar, ongeveer 60 miljard. Dat geld, dat vergeten veel mensen, dat gaat voor een heel groot gedeelte naar het bedrijfsleven. Is bedoeld om boeren uit te kopen, om de transitie naar een manier van bedrijfsvoering met minder CO2 of minder stikstofuitstoot te helpen betalen. En hij zegt er dan bij van ja, we gaan kijken of normeren en beprijzen niet beter werkt. Nou, het antwoord daarop is ja, dat werkt beter. In die zin, dat is een hele efficiënte manier, vinden bijna alle economen, om te zorgen dat je stikstof en de CO2-uitstoot terugdringt. Maar is het goed voor het bedrijfsleven? Nou, ik denk dat je daar nog wel een discussie over kan voeren. Daar staat hij overigens nog wel open voor. Want er komt wel meteen een zinnetje achteraan dat het op zo'n manier gedaan moet worden dat bedrijven Nederland niet verlaten. Dus er is wel oog voor het belang van het bedrijfsleven. Ook in zijn programma trouwens staat er vooral heel veel nadruk op het MKB. Hij heeft heel veel kritiek op de expatregeling. De 30% belastingvoordeel voor werknemers van vaak grote bedrijven die uit het buitenland komen om hier te werken. Hij vindt dat er daardoor veel te veel migranten naar Nederland komen. Maar er staat bijvoorbeeld dan weer tegenover dat de innovatiebox, een hele populaire regeling in het bedrijfsleven om wat minder belasting toe te betalen, die wil hij wel behouden. Dus het is een gemengd beeld.
Als ik jullie zo hoor praten, dan zijn heel veel ideeën, nou, sommige zijn doorgerekend, andere niet. Hoe gaat dat dan straks in de formatie? Worden dan de echt harde noten gekraakt en worden alle mensen die hebben gestemd dan diep teleurgesteld?
Nou ja, ze worden altijd teleurgesteld. Althans, het blijkt keer op keer dat vlak na de formatie dat dan het vertrouwen weer gedaald is. Ja, het is natuurlijk zo dat geldt in alle verkiezingen. Je moet tijdens de verkiezingen moet je juist de verschillen benadrukken met de andere partijen. Volgens mij is het nog nooit gebeurd dat iemand 76 zetels heeft gehaald. Dus je moet daarna vervolgens moet je op je knieën naar diezelfde personen die je net een paar klappen in het gezicht hebt gegeven. Moet je op je knieën terug om te zeggen, goh, zullen we toch maar eens een paar lieve woordjes praten. Je kunt nooit je programma uitvoeren. En juist de leuke dingen die erin staan, dat is heel moeilijk om die te behouden. Als je een echt opvallend puntje wilt behouden, moet je het vaak twee keer betalen aan de achterkant. En op een gegeven moment komen je kiezers daarachter. Ja, ik heb even geen alternatief daarvoor.
En daarmee ondermijnen we misschien een deel van ons eigen betoog. Ik denk dat heel veel kiezers die doorrekeningen maar beperkt waarde aan hechten. Die kijken toch meer naar hoe staat zo'n politicus erbij? Wat is ongeveer het verhaal? Waar wordt de nadruk op gelegd? Ik wil eigenlijk zorgen dat ze minder belasting hoeven betalen. Dat doet de VVD heel nadrukkelijk. Of Omtzigt, die zegt wat meer van, nou jongens, echt minder betalen, dat zit er voorlopig niet in. Want de overheidsfinanciën moeten gezond worden. Maar ik beloof wel dat ik hele goede, verstandige dingen met dat geld ga doen. Of kijk je meer naar links, waar ze dan zeggen van, nou, we betalen met z'n allen flink belasting. Maar daar gaan we ook heel goed onderwijs, goede zorg en extra woningen voor leveren. En dat is dan heel globaal het verhaal. En ik denk dat de meeste mensen toch meer kijken van wat past van die verhalen bij mij dan wat staat er precies in het Excel-sheetje.
Dank jullie wel. Dit was de tweede aflevering van Een kwestie van kiezen. Volgende week staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar. Dan gaan we het hebben over de verschillende plannen die partijen hebben om de klimaatverandering en de milieuvervuiling binnen de perken te houden. Redactie, productie en montage van deze podcast is in handen van mij, Elfanie Toulaar en van Yildau Bijboer. Met dank aan Saskia Jonker en Anouk Turkenburg. De muziek is gemaakt door Visionair Ordinaire. Graag tot de volgende keer.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.